Welkom bij de aflevering van 28 maart 2022, opgenomen om 19:20. Welkom Ummer, hoe gaat het met jou?
Welkom. Ja, gaat goed.
Het lijkt wel of we nu elke dag een podcast opnemen, voor mijn
gevoel. Ja, we hebben elkaar een beetje te veel gezien.
Ja. Ik heb net nog onze linzensoep gegeten.
Ja, ik zag het. Ja, de legendarische linzensoep. Ja. Met het meest gedetailleerde recept van de wereld. Maar ja, dat merken de mensen wel.
Voor de mensen die het allemaal gemist hebben, want dat weten ze natuurlijk nog niet. Je moet die ene aflevering nog uploaden, geloof ik, hè?
Als we deze hebben geüpload, hebben ze die gehoord. Dus ja, het enige wat ze hebben gehoord is dat we de camera aan het opladen waren. Daarna gingen we aan het werk. Nou, wat is er gebeurd?
In de vorige podcast hebben jullie als het goed is gehoord dat wij een video gingen opnemen, een kookvideo. Tenminste, het concept zou zijn koken terwijl we nog steeds een podcast opnemen, maar dan gewoon terwijl we koken. Heel goed idee, maar de camera was niet opgeladen. Of tenminste, ik dacht dat ik het aan het opladen was, want het was aan de laptop aangesloten, maar het was niet aan het opladen. Dus toen hebben we, om de tijd te doden, terwijl die aan het opladen was, hebben we een podcast opgenomen. Nou, toen was hij uiteindelijk opgeladen, dachten we, yes, we kunnen beginnen. Toen heeft hij 5 minuten opgenomen en daarna is hij blijkbaar gewoon gestopt met opnemen. Wij weten ook niet echt waar het mis is gegaan. Maar wij maar praten en lachen, gieren, brullen, koken.
Het hele gerecht maken.
Ja, echt heel veel moeite erin stoppen. Dingen laten zien, inzoomen, dit en dat. We hadden ook best wel hele interessante gesprekken over de dood, over weet ik veel wat. En dat is gewoon allemaal verloren gegaan, is gewoon allemaal niet opgenomen. Toen kwamen we daarachter aan het eind, toen de soep gewoon klaar was eigenlijk, kwamen we erachter van, oh shit, hij heeft maar 5 minuten opgenomen. Maar goed, dit komt wel gewoon allemaal. We gaan het wel uploaden nog steeds, toch?
Ja, er gaat gewoon iets. Ik ga er een kunstproject van maken van 2 allochtonen die onvoorbereid een videokookshow willen starten. Van wat kan er allemaal misgaan?
Ja, precies. Het ging allemaal een beetje chaotisch. En we hebben het uiteindelijk wel afgemaakt, soort van. Vanaf het moment dat we het realiseerden, zeg maar, hebben we maar gewoon er wat van proberen te maken. En dat gaan we dan een beetje bewerken en grappig proberen te maken en dan gewoon online gooien. Dat wordt dan onze eerste YouTube-video, dus spannend misschien wel. En we hopen dat jullie genieten van de linzensoep die jullie hopelijk namaken. Ik vond hem in ieder geval wel heel lekker, jij ook.
Ja, het was heel lekker. Ja, ik had 2 kommen op, dus ja.
Ja, dus eet smakelijk alvast. En voor de mensen die ons willen steunen, kan dat op ikgaleven.backme.org. Want Ummer moet voor die video's elke keer naar mij toe komen. Trein is duur tegenwoordig. Benzine is ook duur. het is allemaal vloeibaar goud. Transport tegenwoordig. Dus steun ons alsjeblieft, zodat we ook verder kunnen met dat project. En we hebben er echt kapot veel tijd in gestoken. Echt, ook al is het niet opgenomen. Hopelijk gaan we gewoon binnenkort een tweede video opnemen. En dan wil ik het Ummer heel moeilijk maken. Dan ga ik feta kaasbroodjes, dus zelfgemaakt deeg echt, proberen te laten maken.
Gewoon burk.
Ja, gewoon burk.
Dat is met filodeeg, toch?
Origineel wel, maar je hebt zeg maar ook poacha, toch? En dat is met van dat poefy deeg, weet je wel?
Oh ja, want ik dacht als je mij filodeeg gaat laten maken, ja, dat gaat niet goed komen. Dat is wel heel erg geavanceerd. Ja. Nee, dat zou wel lekker zijn. En ik weet het niet, misschien. Het was wel leuk. Het was echt, we waren aan het koken, we waren aan het grappen, we waren allemaal over dingen aan het praten, maar ja, het was allemaal voor niks. Dus ook het enige wat we hebben opgenomen is dat we de ingrediënten noemen. Ik de ui snij en vervolgens is de soep klaar. Dus maar het is wel mooi, hè? Want kijk, wij doen al deze dingen zelf. En we hebben, toen we begonnen met de podcast maken, hadden we ook nul verstand van al deze zaken. Ja. Dus in het begin, dan merk je die lage kwaliteit als het ware. Maar vervolgens verbetert dat wel. En dat gaat met, het gaat soms 2 stappen vooruit, 1 stap terug.
Ja, met horten en stoten, met tegenslagen.
Ja, inderdaad. Maar het is wel mooi, denk ik, om die groei mee te maken.
Maar dus, ik wil het niet nog een keer meemaken. Dus we moeten wel weten waar de oorzaak lag dat hij ineens was gestopt met opnemen.
Ja, inderdaad.
Anders blijven we bezig.
Ja, wat je dus kan doen, is je moet er zo'n HDMI-kabel halen voor die camera. En dan kan je hem aansluiten aan de laptop. En dan gaat en de laptop het opnemen en de camera. Dus als de camera opeens uitgaat, stop met opnemen, dan gaat het wel door op de laptop.
Stuur me die link van die kabel.
Moet ik zo even kijken naar de podcast. Het moet een micro HDMI-kabel zijn, volgens mij. Maar ik had een van onze luisteraars, dat was een jongen die dus bezig is met video's en drones en allemaal dat soort dingen. Stefan heet hij. Ah, hij bericht me ook net. Stefan Daniel Otter, shout-out. Hij had er wel verstand van, denk ik. Dus ik heb hem even een paar vragen gesteld van hoe we dat kunnen doen. En misschien dat we zo een beetje gebruik kunnen maken van de expertise van onze luisteraars.
Mm-hmm.
Ja, dus ja.
En, Stefan, kom save us.
Save us, Stefan.
Ik vind Engels praten met een Nederlands accent vind ik echt leuk. Ja. Maar dat doe ik soort van niet eens expres. Ook,
very, very, it feels goed, hè? Ja, it just feels goed.
Ik praat echt kapot grappig Engels. Ik had op de TU Delft dus een Engelse lezing. En ik praat gewoon, zeg maar, zeg eens iets wat ik moet zeggen. Bijvoorbeeld, I really wanted to write a book. Like, weet je wel, ik praat echt gewoon alsof ik gewoon Nederland, ja, gewoon van de straat ben, zeg maar, uit Bosselommer, maar dan Engels. En ik weet hoe het eigenlijk moet, maar ik heb daar gewoon geen zin in. Ja. Dus dan doe ik het gewoon zo.
Ja. Ja, ik weet het niet. Bij mij switcht het ook heel vaak. Dan is het ene moment Amerikaans. En is het opeens Brits. Is het gewoon van, I wanted to write a book so bad, but I just couldn't, you know?
Ja,
precies. I just couldn't. I tried and I tried, but I just couldn't. En dan komt er zo'n bepaalde accent uit. En ene moment is het Engels en ander moment is het Amerikaans. Oh, maar het is wel chill ook, want sommige schrijfwijzen zijn anders, zoals color, weet je. Eén is het met een O, een ander is met de OU. Maar als je die fouten dan maakt, dan kun je gewoon zeggen van, ja, het is Brits-Engels.
Ja.
Als je die fout de andere kant op hebt gemaakt, zeg je gewoon, ja, het is Amerikaans-Engels.
Ja, precies.
Dus het is wel chill. Maar vind dat echt. Waar zouden we het over hebben deze aflevering? Over de dood, hè?
Over een heel gezellig onderwerp.
Echt superleuk zijn.
De dood. Eigenlijk hadden we het gisteren in dus die verloren opname al erover gehad. Dus nu moeten we eigenlijk erop letten dat we onszelf wel genoeg herhalen, zeg maar. Dat we niet denken van, oh, dat hadden we al verteld of zo.
Ja, daar heb ik echt veel last van.
Ja, dus we moeten even niet lui zijn en even alles opnieuw dubbel vertellen.
Ja.
Waar zullen we eens beginnen? Nou, de dood. Denk jij wel vaak na over de dood?
Ja, best wel. Ik denk dat de dood een van de meest belangrijke, ja, een van de meest determinerende?
Is definitieve? Of hoe bedoel je?
Ja, ik denk dat de dood wel een van de meest, ja, soort van sturende dingen in het leven is of zo.
Mm-hmm.
Want het is allemaal, ja, kijk, hoe ik het zie, ken jij The Denial of Death, dat boek van Ernest Becker?
Nee.
Nou, het is een boek, het heeft ooit de Pulitzer Prize gewonnen. Het is echt een meesterwerk. En Ernest Becker stelt daarin, en ik ben het ook echt heel erg eens met hem. Dat is een van de meest kloppende verklaringen die ik heb gevonden. Maar hij stelt het op deze manier. Nou, als mens zijn wij de meest bewuste dieren. Hè? Wij hebben taal ontwikkeld en wij kunnen onszelf abstracte vragen stellen. Taal is daar heel erg belangrijk voor. Zonder taal kun je ook geen abstracte vragen stellen. Dus wat gaat er gebeuren na dit, na mijn dood? Of weet je, waar zijn mijn kinderen nu ze dood zijn? Daar heb je allemaal taal voor nodig. Hè? Als je een mens in het bos laat opgroeien en geen taal laat ontwikkelen, dan kan het zich ook nooit iets afvragen over zijn dood. Want je hebt die taal niet. Dus wij hebben die taal en dat zorgt ervoor dat wij een van de enige, eigenlijk de enige dier zijn die weten dat we ooit doodgaan. We beseffen dat we ooit doodgaan. En dat zorgt voor een enorme existentiële angst in je lichaam. En dat merk je niet, dat zit in je onderbewustzijn. Maar het zorgt ervoor dat er heel veel stress is in jouw hersenen, heel veel onbeantwoorde vragen die je dan moet sussen, als het ware. Het brein houdt niet van te veel activiteit, te veel doorpeinzen over een onderwerp. Een soort van losse endjes, daar houdt het niet van. Dus dan verzinnen we daar verhalen voor. En dat is ja een van de verklaringen waarom wij religie hebben. En waarom we dus dingen hebben verzonnen als maak je niet druk. En wanneer je straks je ogen dicht doet, dan word je wakker in een mooie plek. En je hebt alles. En oma en opa is daar en allemaal dat soort dingen. Dus ja, dat zorgt gewoon voor een heel soort van verzachtend, helend gevoel. En die uitleg van... want je ziet het ook in andere dingen, hè? Het feit dat we onszelf proberen te vereeuwigen. Hè? Je schrijft een boek, hè? Je schrijft mm-hmm. Je verhaal overleeft jou als het ware. We geven onze naam aan dingen, aan onze familieleden, aan gebouwen, aan bruggen, aan straten. We doen aan beeldhouden, we doen aan alles om ervoor te zorgen dat we een beetje een gevoel van eeuwigheid kunnen ervaren. Dat we een beetje kunnen zeggen van zelfs als ik weg ben, ben ik er eigenlijk nog mm-hmm. of zo. En ja, ik heb het altijd op die manier bekeken. En ik vind dat wel een mooie realisatie als je dat eenmaal realiseert. Want ja, het zijn wel een soort van nobele dingen. Hè? Proberen om echt een verandering te maken in de wereld, zodat jouw... jij nog blijft voortbestaan als het ware. Het meest deprimerende van de dood heb ik altijd gevonden dat je eigenlijk pas echt dood bent, echt verdwenen bent van de wereld, wanneer iemand voor de laatste keer aan jou heeft gedacht. Mm-hmm. Voor de allerlaatste keer. En vanaf dat moment bestaat het concept van jou, bestaat dan gewoon niet meer, is dan helemaal verdwenen.
Ja.
Dus ja, daarom denk ik dat mensen streven naar bekendheid. Ja, jij zal veel langer herinnerd worden dan mij.
Ja, maar ik vraag me dus af. Ja. Kijk, we gaan allebei uiteindelijk dood. Dus allebei liggen we dan onder de grond. En of je nou wel herinnerd wordt of niet, doet er eigenlijk niet echt toe. Want jij bestaat niet meer, snap je?
Ja, klopt.
Dus dat ook al heb je rijk geleefd, arm geleefd, weet je wel. Je gaat uiteindelijk... ga je onder de grond en maak je toch mm-hmm. allemaal niet meer mee. En zelfs als je bekend bent en je geniet iets meer, zeg maar, bekendheid na je dood, op een dag is dat ook klaar. Het is niet dat ze je eeuwig gaan herinneren of zo.
Ja, klopt.
Ja, behalve als je Plato bent of zo, maar voor over het algemeen, of Jezus of zo, maar over het algemeen is like 99%. 9% van de mensheid gedoemd om voor eeuwig vergeten te worden.
Ja.
Zelfs als je kinderen maakt, zeg maar. Want heel veel mensen zien kinderen maken een soort van iets achterlaten. Zeg maar, mensen die niet bekend zijn of geen kunstenaar of geen schrijver, et cetera. Die zien dan kinderen als soort van... oh ja, dan heb ik tenminste iets achtergelaten of zo. Mm-hmm. Maar die kinderen weten hooguit wie hun opa en oma is. Maar daarna weten ze het niet meer, weet je wel. Daarvoor bedoel ik. Ik weet wie mijn opa en oma is, maar ik weet niet wie hun ouders zijn of zo. Die zijn nu vergeten.
Ja.
Dus ik snap niet waarom we die hang hebben naar alsof het wat uitmaakt dat je zeg maar wel herinnerd wordt of zo. Het is natuurlijk wel mooi als jouw werk herinnerd wordt. Dat is wel iets moois, geloof ik. Omdat je dan zelfs na je dood soort van blijkbaar mensen dingen leert of inspireert of zo. Net als deze podcast bijvoorbeeld. Stel, wij zijn allebei morgen dood in een verkeersongeluk. Onze afleveringen blijven bestaan. En mensen blijven ervan leren of genieten. En dat is gewoon... Dat blijft voor eeuwig op Spotify. Of tenminste voor eeuwig. Zolang Spotify bestaat en het internet bestaat. Dus dat is wel iets moois, denk ik. Want dan ben je er niet meer. Maar heb je nog steeds een soort van... voordeel voor de mensen. Dus je bent gewoon nuttig voor anderen. En dat is uiteindelijk wel... waar we het allemaal voor doen of zo, lijkt het me. Mm-hmm. Ik heb ook vaak het idee dat we wel vergeten dat we sterfelijk zijn. Tenminste, ik heb dat zelf. Want als jij je daar bewust van bent... dan ga je bijvoorbeeld geen tijd verspillen met dingen... waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ja. En... heel vaak doen we dat wel, omdat we denken van, oh ja, het is netjes. Of laat ik het toch maar wel doen of zo. Maar als je zeg maar bewust bent van dat je misschien over een paar jaar oud gaat worden. Of dat je uiteindelijk doodgaat en hoe weinig tijd je eigenlijk hebt om alles te doen wat je nog wil doen. Dan krijg je een soort van stress en dan ga je ook veel meer prioriteiten stellen, zeg maar. Stel, ja, ik wil nog een wereldreis maken en ik ben 30. Dan ga ik op een gegeven moment wel alles moeten omgooien. Wil ik het nog steeds doen? Het is niet dat ik eeuwig ermee kan wachten en mijn tijd met allemaal dingen kan verspillen of zo.
Ja. Ja, dat is het een beetje. Het gaat, het gaat vrij snel. We worden ouder. Als we dat. Ja, ik weet niet hoe jij. Kijk, voor mij is het echt. Ik ben ervan overtuigd dat ik vrij oud ga worden. Mm-hmm. Klinkt echt raar. Dat ik vrij oud ga worden omdat ik wel. Ik weet niet. Een soort van toegang heb tot de laatste technologie of zo op dat gebied. Weet je, als ik zie van dat er een of andere interessante clinical trial is, hoef ik niet te wachten tot die clinical trial is afgerond.
Weet je, ja, maar weet je wat ik raar vind van jou?
Lab en weet ik veel wat. Ja?
Ik vind het echt bijzonder van jou, want ook die ene dag dat we nog geen podcast hadden, maar nog aan spelen waren met dat idee en dat we hier in Amsterdam hadden afgesproken om wat te drinken samen, toen zei je ook zoiets van, ja, ik ga sowieso kapot oud worden, want ik heb echt geen zin om onnodig vroeg te sterven. En toen ging je allemaal dingen opsommen van, nou, ik ga dit innemen en dat innemen en dit drinken. Ja. Maar uiteindelijk, er zijn zoveel externe factoren waardoor je dood kan gaan, waar jij nul invloed in hebt.
100%. Kijk, in die zin sowieso. Kijk, ik kan altijd doodgaan door een. En ik ben er ook niet van. Kijk, hoe jij het een beetje noemt, klinkt het een beetje alsof ik denk dat ik onsterfelijk ga worden. Maar
nee,
dat is het niet. Kijk, weet je, je hebt een paar. Er is een heel veld dat dus longevity onderzoekt. En dan is het niet het doel om onsterfelijk te worden, maar om zo lang mogelijk een soort van jong te blijven. Mm-hmm. Dus. Ja, je hormoonlevel. Kijk, na je 35ste gaat je lichaam echt enorm achteruit. Groeihormoon gaat omlaag, testosteron gaat omlaag. Allerlei dingen gaan omlaag. En cellen die afbreken laten ook allemaal rotzooi achter. Dus dat zorgt voor extra. Dat zorgt voor een versnelde veroudering en dat soort dingen. Dus er zijn allemaal manieren om aan dingen te doen. En het is ook zo dat wij dat niet heel makkelijk zien. Want zeg maar, de mensen die nu 110 worden, zijn mensen die zijn opgegroeid met de medische technologie van 110 jaar geleden. Mm-hmm. En dus we weten niet hoe oud mensen op dit moment gaan worden. Maar je ziet wel van de mensen die een beetje geld uitgeven aan hun gezondheid, als het ware, dat die het wel veel langer volhouden. Dus op dat vlak ben ik wel. En tegelijkertijd ben ik ook een zware hypocriet, hoor. Want ik rook wel en zo. Maar dan vertel ik gewoon tegen mezelf dat de longen van de minder belangrijk zijn, weet je. Wat genetisch gemodificeerde varkenslongen erin en het komt wel weer goed over 20 jaar of zo. Dat is een beetje hoe ik het bekijk. Maar ja, op een normale manier kan je nog steeds doodgaan, weet je. En het was een auto-ongeluk of whatever. Maar daar maak ik me niet heel erg zorgen over.
Of een bloedprop.
Ja, of een bloedprop inderdaad. Maar daarom, kijk, ik ben wel heel erg voorzichtig met bepaalde dingen. Dus ik doe wel meerdere malen per jaar bloedonderzoek. En ik doe best wel veel check-ups, zelfs MRI om de 3 jaar. En gewoon voor de zekerheid. En het kan nog steeds dat ik dingen ga missen, absoluut. Weet je, ik mag dan wel mijn gehele genoom doorgespit hebben op genetische risico's en whatever. Genoeg dingen kunnen me nog steeds doodmaken. Maar voor mij is het gewoon hoe meer informatie ik beschikbaar heb, des te meer. En zelfs als het geen reet uithaalt, is de cognitieve bezigheid is in principe al genoeg om mij cognitief gezien een beetje lekker jong te houden. Mm-hmm. Dus want ik weet het niet. Je hebt van die wetenschappers, je hebt een Italiaanse wetenschapster, Rita nog iets, die heeft een Nobelprijs gewonnen. Die heeft de NGF ontdekt, dat is Nerve Growth Factor. Dat is een stofje die zenuwen laat groeien, als het ware. Voorheen wisten we niet eens dat dat mogelijk was. En er zijn gewoon video's van haar, van dat zij 95 is, bijna de 100 aantikt en ze praat gewoon als een 35-jarige. Mm-hmm. Weet je, puur omdat ze, en niet omdat ze een of ander supergeheim iets heeft genomen, maar omdat ze gewoon cognitief actief is gebleven. Dus voor mij is dat belangrijk. Niet dat ik lang ga leven, maar dat ik lang jong blijf. En niet jong dat ik er jong uitzie, maar jong van geest, zeg maar. Ik wil niet vastzitten en ik wil ook niet in het verleden leven, want heel veel mensen leven niet in 2022, weet je, op heel veel gebieden. Of het nou op het gebied van je iPad tot aan medicatie is, weet je. Zat mensen die nog steeds een cursus moeten volgen om een iPad te gebruiken of zo. Weet je, dat noem ik maar wat.
Ja.
Dus ik wil op dat vlak wel jong blijven.
Maar jij hebt een paar dagen geleden een vriend verloren. Klopt dat?
Ja.
Hoe oud was hij?
Ja, die is overleden. Hij was... Ik heb echt geen idee hoe oud hij was. Even oud als mij, ongeveer 29, denk ik. Charlie.
Wat ging er door je heen?
Ja, om heel eerlijk te zijn, het was niet een hele goede vriend van mij. Het was een hele goede vriend van mijn vriendengroep. Ik ken hem maar 5 jaar. Mm-hmm. Vrienden van mij die kennen hem al sinds 11 zijn. Dus mij deed het niet net zoveel als dat hun deed. Maar ja, het was wel vreemd. Kijk, als je jong bent, dan denk je juist dat je doodgaat. Als je doodgaat, dat je doodgaat aan plotselinge dingen. Hè? Een auto-ongeluk en dat soort dingen. Maar hij kreeg een hartstilstand, omdat hij kreeg een longembolie. En daarna kreeg hij een hartstilstand. Dus het was een bloedpropje die in zijn been zat. Die schoot los toen hij een trap opliep. En die belandde in zijn long. En toen kreeg hij geen zuurstof meer en viel hij neer. En is hij overleden. Als het ware net een week daarvoor corona gehad. Dus de dokters denken dat het daardoor komt, omdat corona dat vrij vaak veroorzaakt. Mm-hmm. Dus en iedereen helemaal sip, iedereen helemaal somber. En hij zou net gaan...
Zo iemand geldt niet als coronadode, toch?
Nee, hij was niet besmet met corona op dat moment.
Maar hij had wel...
Want je kan ook niet, je kunt ook niet bewijzen nu dat het... Dat het door corona komt, maar het is gewoon het meest. Want voor de rest is het gewoon een gezonde jongen. Het is geen jongen met overgewicht die ongezond eet of zo.
Klopt, maar de oorzaak is wel een bloedprop. En een bloedprop is een bijwerking van ofwel het vaccin ofwel corona, toch?
Ja. Nou, corona. Ook van het vaccin, maar vele malen hoger bij corona. Maar dat is het probleem ook, hè? Want dat is ook wat jij tegen mij zei van... want zodra je aan hartstilstand denkt, omdat we zo zijn geprogrammeerd... Hè, omdat iedereen denkt dat het risico vele malen hoger is bij het vaccin... is gelijk van, zal het door het vaccin komen? Maar nee, dat is niet het geval. Dat is niet hoe het in de realiteit zit. Maar ja, hij zou net gaan trouwen met een Turks meisje, Ceren. Ze zouden in Turkije trouwen, in Adana... En zij was in Turkije die dingen aan het regelen. Mm-hmm. En toen kreeg ze opeens een telefoontje dat hij dood is. Dus woensdag wordt hij begraven in zijn pak die hij aan zou doen voor zijn bruiloft. Dus
Ben je erbij bij de begrafenis?
Heel heftig. Ik denk niet dat ik erbij ga zijn. Ik ben heel erg slecht met... emoties op dat vlak. Ik weet niet zo goed hoe ik moet reageren. Zeg maar, ik heb nooit echt iemand verloren die heel dicht bij mij staat. Hij was gewoon een jongen die ik kende. Het was niet echt een hele close friend. Dus dan is mijn emotie ook niet even sterk als van de andere mensen die daar aanwezig zijn. Mm-hmm. Weet je? Dus ik zie mensen die zijn echt helemaal in een depressie beland. Dus als ik daar dan tussen ben, dan... ik weet het niet. Ik weet niet of dat heel erg goed gaat zijn voor mij. Dus het is echt kut.
Heb je wel eens een Turkse begrafenis meegemaakt?
Nee, ik heb nog nooit een begrafenis meegemaakt.
Oh, ik wel.
Nog nooit.
Dus je hebt eigenlijk niemand verloren die echt dichtbij stond?
Nee, eigenlijk niet.
Oh ja. Zou je daarmee om kunnen gaan, denk je?
Ik denk dat ik helemaal kapot zou gaan.
Ja.
Ik denk dat ik echt helemaal kapot... Ik ben niet zo goed met dat. Kijk, sowieso, ik heb niet zoveel mensen die echt heel dicht bij mij staan of zo op die vlak. Mm-hmm. Weet je, ik heb een handjevol goede vrienden en that's it eigenlijk. Weet je, van mijn familie, ik klinkt bot... Maar ik weet niet of het me heel veel zou doen. Mm-hmm. Want ik heb gewoon vrienden met wie ik veel meer herinneringen heb... dan met gewoon mijn bloedeigen familieleden. Mijn zusje zou me het meest doen van mijn familieleden waarschijnlijk. En verder, ik weet het niet. Als mijn exen dood zouden gaan of zo, zou ik dat ook heel erg vinden. Maar voor de rest, heb ik dat niet echt.
Op welke leeftijd zou jij zelf dood willen gaan?
Ja, heeft echt puur met mijn gezondheid te maken. Leeftijd zegt niks. Gezondheid is veel belangrijker. Kijk, als ik over 2 jaar verlamd raak, dan ja, wil ik er ook dan doodgaan. Weet je, dus dat heeft er echt mee te maken hoe achteruit ik ga. Maar
ik zeg ook altijd van, stel ik moet een keer piezen in mijn luier omdat ik aan het niezen ben. Wat sommige mensen hebben, ja, dan wil ik echt niet zo leven als een soort kamerplant of zo. Ja. Dus voor mij hoef ik niet per se heel lang te leven of zo.
Ja, precies.
Maar over begrafenissen gesproken, ja, ik heb er een paar meegemaakt. Het is echt heel kut. Vooral Turkse begrafenissen heb ik het idee. Kijk, bij Nederlandse begrafenissen, ja, iedereen houdt een speech. Je schudt elkaar de hand. Wil je koffie? Daar is cake. Gecondoleerd, weet je wel. Iedereen is een beetje droog en nuchter. En dat zou ik niet per se heel erg vinden. Maar Turkse begrafenissen is echt... Ik heb 1 tante verloren aan kanker. En ja, dat was gewoon echt heel heftig. Ik heb bijvoorbeeld haar moeder zien uitvallen op de dokter. Op de huisarts. Die heeft ze helemaal verrot gescholden. En dat ook, zeg maar, die Turkse vrouwen die dan zeg maar heel... Ja, hoe noem je dat? Zeg maar huilen op een manier waarbij het niet echt huilen is, maar krijsen en zo.
Ja, gewoon hysterie.
Ja, hysterisch inderdaad. En ze ging op een gegeven moment met gebalde vuisten ging ze op haar borsten slaan. En weet je wel, dat ze haar kleding verscheurt en zo. En gewoon echt helemaal een soort van kapot gaat of zo. Ja. Dat soort dingen heb ik dan gezien. Maar niet alleen haar moeder, ook gewoon andere familieleden, zeg maar. En dat je dan denkt van, ja, weet je, wat is dit? Wat doe ik hier? Want er wordt ook, zeg maar, van je verwacht dat je een soort van meehuilt. Anders ben je raar, want iedereen zit te huilen.
Ja.
En ik ben niet iemand die, zeg maar... Ik verwerk mijn verdriet op een andere manier. Het is niet per se door tranen te laten. Het is gewoon... Ja, ik kan daar gewoon heel erg bij stilstaan. Heel erg over nadenken. En ik kan denken van, goh, ze is er gewoon niet meer. En ik kan daar heel veel verdriet van ervaren. Maar niet per se door te huilen, zeg maar. Of als ik al zou huilen, dan zou dat meer in mijn eentje zijn. En niet per se heel luid of waar iedereen bij staat. Dus op dat moment was ik een beetje een... vond iedereen het maar raar dat ik niet ging huilen. Terwijl mijn tante dood was, weet je wel. Dus... Er is een soort druk op je van je moet huilen. Je moet je gezicht in je handen doen. Je moet... En ik was gewoon letterlijk aan het zitten en aan het rondkijken. En ik was gewoon, weet je, stil. En het duurde allemaal super lang. Echt dagenlang. Het is ook niet even 1 keer en klaar of zo. Je moet soort van de hele dag daar zitten. Want zeg maar de dagen dat ze... nog dood aan het gaan was... moet je daar zeg maar bij zijn, soort van. Want het kan elke dag de laatste dag zijn. Dus je moet... En het is zeg maar onbeleefd als je er niet bij bent. Maar dat duurde nogal lang bij haar. En dus je bent daar gewoon elke dag... een beetje aan het zitten in de woonkamer... met allemaal mensen waarvan je de helft niet kent. Buren, weet ik veel wat. En je zit serieus gewoon een beetje rond te kijken... en te wachten tot ze doodgaat. Nou, dan... is ze dood en dan is het natuurlijk 1 grote hysterie... terwijl je al een soort van een week lang wist dat ze dood zou gaan. Dus dat vind ik ook een beetje raar. Zo van, oh, nu heeft de machine gepiept... dus nu gaan we met z'n allen ineens schreeuwen of zo, weet je wel. Dat is ook een beetje...
Ja.
Ik vind ergens gewoon een beetje nep. Want we waren al een week lang in die woonkamer. We wisten al dat ze dood zou gaan. We waren al die dagen lang verdrietig aan het huilen, et cetera. Dus... voor mij is het dan niet shocking dat ze uiteindelijk ook doodgaat. Want ik had me er al op voorbereid, zeg maar. Maar toen ineens begon iedereen met krijsen, schreeuwen, slaan. En dat vond ik een beetje raar om mee te maken. En ik dacht ik dacht ook op een gegeven moment van... oké, het duurt nu een paar uur. Kan ik al naar huis, weet je wel? Wat heel onbeleefd wordt gezien natuurlijk. Want je moet er gewoon de hele tijd soort van bij zijn. Terwijl het al... middernacht is. Het heeft niet echt een eindtijd, weet je wel. En dan gaat iedereen een soort van langzaam naar huis. Nou, volgende dag is de begrafenis. Dat is natuurlijk in Turkije. Maar hier is er dan een soort ceremonie in de moskee. En dan moet je ook nog mee naar Turkije. En weet je, daar heb je weer dat iedereen daar in huis komt, et cetera. En dan moet je helwa, ja, hoe noem je dat? Dat gerecht bakken, weet je wel, voor iedereen. En ja. Ook heel veel Koran lezen natuurlijk. Je moet met alles meedoen. Dus ja, elke dag soort van non-stop Koran reciteren. Dat was ook bij mijn oma zo. Op een gegeven moment haatte ik het gewoon om thuis te komen. Want ik woonde dus 5 jaar lang met mijn oma. En op een gegeven moment was zij sowieso heel ziek, een paar weken lang. En was het al bekend dat ze dood zou gaan. En op een gegeven moment was ze natuurlijk ook wel dood. En toen was er gewoon elke dag, ja, wat ze noemen Yasin, zeg maar. Dus dat iedereen, alle vrouwen bij elkaar komen en de hele dag Koran aan het reciteren zijn. En ja, daar moest ik ook aan meedoen, maar ik was al niet meer gelovig, zeg maar. Dus dat is voor mij echt onwijs kut om daaraan mee te doen. En weet je, het heeft geen nut, weet je. Je wilt niet je verdriet op die manier verwerken, maar je wordt geforceerd om het op die manier te verwerken. Dus hoofddoek aandoen, thee zetten voor iedereen. Ik bedoel, je bent gewoon bezig met soort van je verdriet verwerken, maar zelfs dan gaan je taken nog door. Dat vind ik ook echt raar. Want ik moet nog steeds een soort van eten voor iedereen regelen, drinken voor iedereen regelen. Alsof het een soort, het is toch geen theekransje of zo. Dus ik snap dat nooit echt. En dan ben je meer bezig met, oké, heeft iedereen eten, drinken, dit, dat. En dan ga je nog met z'n allen urenlang Koran lezen, dit en dat. Arabisch allemaal, je verstaat er weer geen ruk van. Het doet mij niks, ik geloof niet eens, weet je wel. Dus dat was voor mij echt onwijs kut om mee te maken. Want ik had het al kut, want ik vond het echt super zielig, of hoe noem je dat? Ja, super erg dat mijn oma er gewoon niet meer was. Dus daar moest ik al een soort van aan wennen. Ja. En dan moet je ook nog met al die ceremoniële dingen meedoen die gewoon bij de cultuur horen. En dat vond ik echt heel zwaar. Ik dacht van, ga allemaal uit mijn huis, want het was ons huis. Ik leefde dus alleen met mijn oma. Ga allemaal alsjeblieft gewoon weg. Laat me met rust. Laat me mijn verdriet gewoon hebben in mijn eentje. Ik hoef jullie niet. Ik hoef jullie fucking Koran niet. Ga gewoon weg. Weet je wel? Zo voelde ik me. Ja, maar ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Dus ja, je doet gewoon een beetje mee totdat het klaar is. En op een gegeven moment ga je naar Turkije begraven, dit en dat. De mannen staan dan vooraan bij zo'n begrafenis. Vrouwen staan achter. Dat is ook weer zoiets waarvan je denkt van, oké, waarom? Weet je wel? Maar goed, dat
Is er ook niet zo'n ding dat je niet mag huilen of zo bij zo'n begrafenis?
Nee, dat weet ik niet.
Ja, ik had ooit zoiets, ik weet niet in hoeverre dat waar is hoor, maar ik had ooit zoiets gehoord van wanneer ze zeg maar dat begrafenisgebed doen, dat er niet gehuild moet worden omdat soort van, je moet eigenlijk blij zijn dat ze naar het hiernamaals gaan of zo. Ik weet het niet, ik weet niet meer wat het was.
Ja.
Dus ja, heel heftig allemaal. Ja, maar nou, ik begrijp dat ook wel hoor, van dat sommige mensen echt heel hysterisch doen. En iedereen heeft zijn eigen manier van verwerking.
Ja, dat is het.
Dat hoorde ik van vrienden dan ook. Een van mijn vrienden zei van, ja, weet je, iedereen huilt en ik moet gewoon niet huilen. En dat laat me gewoon slecht voelen, omdat ik denk van, oh, ik hoor te huilen of zo. Ja. Weet je, maar het is voor iedereen heel anders. Niet iedereen.
Ja, sowieso. Ik vind niet erg dat andere mensen het op een andere manier uiten, maar ik zag gewoon iedereen kijken van, waarom huil jij niet? En dat is gewoon, ja, echt precies, kut, die druk. Dus
ja, er wordt van jou verwacht dat je op dezelfde manier met het rouwen verwerkt.
En ja, er wordt van je verwacht ingaat. Kijk, ik, zoals ik al zei, ik was daar elke dag, de hele dag. Want mijn moeder zei van, ja, ze kan elk moment doodgaan, dus je moet erbij zijn. Maar het is ook niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld op je telefoon kijkt, snap je? Want dan ben je niet verdriet aan het hebben. Dus je mag niet tv kijken, je mag niet op je telefoon kijken, je mag niet ergens mee bezig zijn. Het is gewoon zitten en wachten met z'n allen, soort van. Je mag wel thee drinken en wat eten en zo, maar voor de rest mag je niks doen, want dan ben je onbeleefd. Dus dat was ook een beetje raar, vond ik. En ik had toevallig die week ook gewoon tentamens en zo op de uni. Maar ik moest eigenlijk gewoon studeren en leren en zo. Maar mijn moeder zei van, dat is niet belangrijk. Ze kan elk moment doodgaan. Je moet gewoon hierbij zijn. Dus dan kan je ook niet echt een studieboek openslaan of zo. Dus ja, je zit daar dan maar gewoon.
Ja.
Maar goed, de dood. Ja, ik moet zeggen, ik vind het nog steeds iets heel moeilijks. Vooral na de dood van mijn oma had ik dat. Nou, uiteindelijk is die hele stoet, zeg maar, weg. En iedereen, ja, ze is begraven en iedereen is weer terug van Turkije. Bla, bla, bla. En dan pas daalt het soort van in. Want je beseft het eerst nog niet echt. Je denkt van, oké, ze is dood. Maar op een gegeven moment moet je, zeg maar, die spullen pakken. En ja, het deed me gewoon echt heel veel pijn. Want ik had mijn oma, ik had een iPhone voor haar gekocht. En ik had haar geleerd hoe je moest facetimen en zo. En dat had ze net allemaal door, zeg maar. En ze kon nu op WhatsApp, zeg maar, mijn vader facetimen en mij en weet ik veel wat. En ze wist hoe ze naar foto's moest gaan en zo. En ik had gewoon haar van alles geleerd en zo. En ze had het allemaal net door. En toen moest ik ineens die telefoon. Ja, toen zat ik er ineens mee, weet je wel. Ik weet nog dat dat we samen een profielfoto op WhatsApp hadden gemaakt. En dat stond er dan ook nog op. Nu heb ik haar, zeg maar, nog steeds in mijn contacten. Dat is gewoon echt iets super raars. En dan staat er laatst gezien, weet je wel, die dag dat ze nog gezond was. Ja. En die foto staat er nog op. En dat is dus allemaal gewoon heel pijnlijk. Maar ook gewoon die spullen opruimen. Haar kleding, jurken, schoenen. Ja, wat moet je ermee, weet je wel. Je gooit het dan allemaal gewoon weg. En het huis inleveren, dat was ook heel zwaar. Want we waren eigenlijk net pas verhuisd naar nieuwbouw. We woonden eerst in Bosselommer. En toen waren we dus verhuisd ook weer naar Bosselommer, maar dan nieuwbouw. En we woonden er pas 6 maanden toen zij doodging. Dus we hadden echt alles helemaal ingericht. Alles was nieuw, geschilderd, et cetera. En toen ineens moest ik het huis inleveren en alles weggooien of verkopen. Dus alles wat we gekocht hadden en zo. Stoelen, tafels, zelfs laminaat moest ik zelf nog...
Hè, maar was dat haar huis dan?
Ja, het was haar huis.
Oh, zij verhuisde dus van...
Ja, en ik woonde zij met haar.
Ja.
En het was gewoon heel raar, want het zit gewoon in je systeem, zeg maar, dat je elke ochtend wakker wordt. Je oma zit op de bank, want mijn oma was altijd om 6 uur 's ochtends al wakker. En dan zit ze gewoon tv te kijken met koffie. En dan was het gewoon heel standaard dat zij dan tegen mij zei van, wil je ook koffie en zo. En ineens was dat er gewoon allemaal niet meer. Ook als je thuis komt, dat je zegt van, ik ben er. Want dat vond ze altijd heel fijn. Dat je zei, als je de deur open doet, dat je zei van, ik ben het. Want ze was altijd heel bang dat er inbrekers of zo waren. Dus ik moest altijd gelijk schreeuwen van, ik ben het. En toen ze dood was, was dat zo in mijn systeem dat ik nog steeds schreeuwde van, ik ben het. En dat er geen antwoord terugkwam, ja, zeg maar. Dat was gewoon echt super pijnlijk. En ja, ik moet nog steeds eraan wennen. Haar foto is nog steeds mijn telefoonachtergrond. Omdat ik gewoon heel vaak aan haar moet denken. Omdat ik gewoon, ja, ik heb gewoon 5 jaar met haar samengewoond, weet je. Het is gewoon heel raar dat iemand die zo in je systeem zit er gewoon niet meer is. Ja. Dat was de eerste keer dat ik echt na ging denken over de dood. Ja, en vooral omdat het zo plotseling was gebeurd. Want er was eigenlijk gewoon niks. En toen ineens kwamen we erachter dat ze kanker had. En toen had ze nog maar 3 weken. Dus het ging echt heel snel.
Hoe was ze?
Ja, ik weet het niet precies. Want bij Turken wordt hun geboortejaar natuurlijk nooit echt geregistreerd. Maar ze was van het jaar 49. Dus hoe oud ben je dan? Even denken.
73?
Ja, als het goed is wel, ja. Ja, dus dat was wel heel pijnlijk. Ja. En ik heb daar nog steeds af en toe moeite mee, hoor. Ik heb nog steeds dat ik over haar droom en zo. Of tenminste, dat ik soms dromen heb dat zij er gewoon nog is. Omdat het zo in mijn systeem zit. Het is nu 2 jaar geleden, geloof ik. Of 1 jaar, 1,5 jaar geleden. Ik weet het niet, zoiets. Ik weet het niet eens, maar... Ja,
dat lijkt me het zwaarst inderdaad, dat er geen nieuwe herinneringen meer zijn, weet je.
Ja, en je vergeet dat het, zeg maar, echt definitief is of zo. Dat,
ja, precies.
Je weet dat de dood definitief is, maar je beseft je elke keer weer van, oh, ik ga haar eigenlijk nooit meer zien. Ik ga nooit meer iets tegen haar kunnen zeggen. Nooit meer een knuffel kunnen geven. Gewoon niks. Ja. En dat is gewoon het meest erge. Ja.
Ja, daarom. Daarom denk ik ook dat ik het echt niet zou kunnen handelen. Want ik ga al helemaal... Elke keer als ik een break-up heb, raak ik door een echt lijpe depressie. En omdat ik wel altijd hele hechte banden heb, weet je. Maar ja. Laat staan als iemand doodgaat. Ja, ik kan me echt niet voorstellen dat ik daar ongeschaad vanaf zou komen. Dit zou best wel veel met me doen, denk ik.
Ja, het heeft ook...
Die echt heel dichtbij is.
Dat heeft ook zeker indruk op mij gemaakt. Ik wist gewoon niet echt wat ik moest doen.
Ja. Een van de voordelen, hè, dat ik dan helemaal geen relatie heb met mijn ouders. Zodat dan waarschijnlijk ik er niet zo erg van kapot zou gaan. Als ze dood zouden gaan. Hoe gemeen
dat
ook klinkt.
Nou, wat een voordeel.
Ja, hoe gemeen dat ook klinkt. Maar soms denk ik daar wel aan, hoor. Hoe zou ik me voelen als mijn ouders dood zouden gaan. En dan denk ik van gelukkig... Is het niet dat ik zo op jonge leeftijd ben kwijtgeraakt en dat ze de beste ouders van de wereld waren en dat ik met een groot gat zit of zo? Want als ik me een beetje voorstel... Want ik kan het dus wel bij andere mensen voorstellen. Als ik dan iemand zie rouwen om een verloren ouder of een verloren kind, dan voel ik die emotie echt lijp. Dan denk ik echt van... Weet je, als iemand zou huilen om zijn verloren kind, zou ik waarschijnlijk ook huilen.
Ja.
Dus dan voel ik het wel heel erg. Maar ik kan het niet bij mezelf voorstellen, omdat iedereen die ik... dicht bij het hart hebben zijn gewoon jonge mensen die ik niet echt snel dood zie gaan.
Ja, heb je zelf een uitvaartverzekering of iets?
Nee, ik maak me daar niet. Dat is een probleem voor de mensen die het ongeluk hebben om mij gekend te hebben. Dat mogen we dan regelen. Het boeit me echt geen reden.
Dat vinden heel veel mensen heel egoïstisch, wat je nu zegt.
Ja, dat mag. Maar ja, ik ben dood. Wat ga je eraan doen? Ja. Wat ga je eraan doen?
Ja, maar je zadelt de rest ermee op.
Ja, wie de rest? Zeg gewoon, ik ken hem niet. Zeg gewoon...
Nee, hè, maar wie gaat op een gegeven moment jouw lijk goed verzorgen, wassen en ergens begraven?
Ja, dan doen ze gewoon... Ja, dat boeit me echt geen reet, weet je. Dan doen ze maar hetzelfde als ze zouden doen als ik dakloos ben. Dus als ik dood ben, wat boeit mijn lichaam als ik dood ben?
Even ja, het is wel grappig, want zo dacht ik ook. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me wel dat dat echt geen goede manier van denken is. Want uiteindelijk...
Ja, ik weet het. Heel veel oude mensen gaan nu boos op me zijn. Maar
uiteindelijk zadel je gewoon de rest ermee op en dat is gewoon niet fijn. Want, kijk, zij leven nog steeds...
Wel met meer dingen op.
Kijk, de rest leeft natuurlijk wel nog. En stel dat er mensen zijn die om jou geven, dan moeten ze echt fucking veel geld betalen. Omdat jij geen verzekering had, snap je?
Ja. Nee, ik doe het niet uit egoïsme. Ik bedoel het uit protest voor het feit dat zelfs doodgaan geld kost in deze kapitalistische wereld. Zie je? Nu heb ik er gewoon een goed doel van gemaakt. En nu kan ik gewoon argumenteren waarom het goed is. Nee, ik weet het niet. Het boeit me echt geen reet. Op een later leeftijd zal het me waarschijnlijk wel meer boeien. Volgens mij hadden we het kort erover gehad ook. Want vroeger zei ik gewoon, ik ga het aan de wetenschap doneren. Maar die hebben er blijkbaar meer dan genoeg. Maar ik weet het niet. Het boeit me echt geen reet. Ik weet ook niet hoeveel dat kost en wie dan de rekening krijgt. Ja, als mijn ouders die rekening zouden krijgen, als mijn ouders me zouden overleven, dan het zou wel chill zijn om ze hun moeten betalen.
Ja, ik weet niet.
Betaal maar mijn ticket naar de hel, motherfuckers.
Ja, ik weet niet of ze voor jou gaan betalen, want ik heb begrepen dat het echt veel geld kost. Maar
ja, maar wie moet het betalen? Als ik dood zou gaan, wie moet het betalen?
Ja, ze gaan gewoon zoeken wie jouw ouders zijn, jouw broers en zussen zijn.
Dus dan moet het ouders zijn. Dus ik weet het niet. Dus dan ga ik het helemaal niet nemen. Maar ik vind het echt de rare concept, uitvaartverzekering. Kijk, wat ik wel belangrijk vind, is dat je op jonge leeftijd al iets op papier hebt met wat je wensen zijn. Weet je, zodat die op zijn minst gerespecteerd kunnen worden. Want dat gemis zag ik dus wel bij de dood van Charlie. Dat mensen, weet je, hoe vaak praat je als jong persoon over wat je wensen zijn na je dood. Dus dat is waarschijnlijk wel belangrijk. Maar ik ga me echt niet zorgen maken om monetaire zaken die geschieden wanneer mijn bewustzijn niet meer aanwezig is in het universum. What the fuck boeit mij dat nou? Ja.
Ja, zo denk ik vaak ook.
Ja.
Ik denk van
letterlijk,
kijk.
Als ik dood zou zijn, mag je letterlijk mijn lijk pakken en gewoon verkrachten op de dam of zo. Iets barbaars ermee doen, weet je. Dat iedereen het kan toekijken. Het zou me echt geen reet boeien. Ik ben er niet. Het kan me niet eens boeien.
Ja, zo denk ik ook.
ik ben niet eens in staat om, weet je, ik begrijp dat andere mensen daar pijn voor door kunnen hebben, maar ik ben er niet.
Ja.
Ik ben dan weg.
Ja, precies. Soms denk ik ook van, waarom zou ik een testament opstellen? Want ik ben er toch niet meer. Ik geniet toch niet meer van dat geld, dus krijg allemaal de tering. Maar zo denk ik ook, maar dat is gewoon geen goede manier van denken. Want je kan maar beter.
Begraaf
betere
me gewoon onder een boom. Verkoop al mijn spullen, betaal mijn uitvaart, begraaf me onder een boom en geef de rest aan het goede doel of zo. Weet je, ja. Of gooi me gewoon in, dat is, vind ik nog steeds het beste idee, gewoon biomassa. Gooi me gewoon in de biomassa-fabriek en is gewoon top. Gewoon verbranden en dan kunnen een paar mensen, weet je, tosties maken met de elektriciteit die mijn lichaam ze heeft voorzien. Dat heeft wel wat poëtisch.
Ja, precies. Maar ik heb dus wel een uitvaartverzekering. Had ik je dit ooit verteld in de podcast?
Ja, Miligurus. Ja, hier hadden we het dus over gehad, volgens mij. Het is zo kut, omdat ik weet soms niet waar we het over hebben gehad in de podcast.
Maar volgens mij was dit in die verloren aflevering.
Ja, waarschijnlijk ook. Ik weet dus ook niet meer wat daarin zat.
Want ik kan me niet herinneren dat ik dit in een podcast heb gezegd. Maar ik weet
het. Ja, we hadden het over die Miligurus. Want we zeiden dat we het erover zouden hebben in de podcast. En toen hebben we het in één podcast erover gehad.
Nou, in ieder geval resumeetje. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, kreeg ik een brief thuis met, je bent nu 23 of 22. Je moet een islamitische uitvaartverzekering, moet je zelf aansluiten nu. Want tot je 23ste of zo ben je met je ouders mee verzekerd. En daarna moet je er gewoon zelf eentje aansluiten. Kost volgens mij €80 per jaar. En ik wilde het niet doen, omdat ik precies zoals jou dacht. Ik dacht, ja, ik ga me niet fucking zorgen maken om wat ze met mijn lichaam doen als ik dood ben. Want ik ben er niet meer. En al helemaal geen islamitische uitvaartverzekering, want ik was al niet meer gelovig. Nou, toen zeiden mijn ouders, ze gingen echt dag in dag uit erover door. Het was niet normaal, hè. Ze gingen echt, ze lieten me geen seconde met rust. Nee, ja, je moet het nemen, je moet het nemen. Als jij het niet neemt, gaan wij het voor je nemen. Want wij hebben geen zin in te veel kosten als jij doodgaat. Daar kwam het een beetje op neer. En dat snapte ik ook wel, die redenering. Want ja, je weet gewoon nooit wanneer iemand doodgaat. En dan zit je met de gebakken peren, zeg maar. Dus op een gegeven moment zei ik, ik ging gewoon helemaal uit mijn plaat. Ik zei van, ja, bekijk het maar. Nemen jullie het maar. Ik ga het niet betalen, want ik hoef het niet. Nou, toen had mijn vader het soort van genomen. En toen betaalde hij, het ging van zijn bankafrekening. Maar het was wel voor mij bedoeld. Hmm. En toen op een gegeven moment vond ik dat zo soort van belachelijk dat ik hem dat liet betalen. Dat ik zei van, oké, ik betaal het wel. Dus toen had ik het weer naar mijn bank gedaan. Omdat ik dacht van, ja, als jullie het zo graag willen, weet je wel. Dus nu wordt het gewoon van mijn bank afgeschreven. En heb ik een uitvaartverzekering van Miligurus. En
ja,
dat is gewoon best wel
islamitische, ja, dan gaan ze je lichaam wassen.
En dan word ik in Turkije begraven. Dat wil ik helemaal niet. Yeah. En het is natuurlijk ook helemaal niet meer realistisch. Want ik ben een soort van bekende Nederlander. Stel dat ik morgen.
Als ze jou op een islamitische begraafplaats begraven, dan gaan alle mensen in een straal van 10 meter om jou heen ook niet de hemel in, weet je. Het is gewoon, je hebt allemaal die ongelovige energie.
Ja, dat. Dus je krijgt het gezeik met Miligurus, want die gaan denken van, what the fuck, dit is een kafir, oftewel een ongelovige. Moeten we die wel wassen? Moeten we die wel begraven? Moeten we daar wel Koran over registreren? Ze heeft nota bene een boek geschreven waarin ze ons beledigt. Dus dat probleem heb je. En stel dat ze het gewoon gaan doen omdat ik nou eenmaal netjes betaald heb, dan heb je het probleem dat in Nederland heel veel mensen gaan denken van, huh? Waarom wordt Lale in Turkije begraven, weet je wel? Ook de mensen die natuurlijk gewoon dicht bij mij staan. En bijvoorbeeld Hafid Bouazza, de schrijver, die is vorig jaar dood gegaan. En dat was ook een van islamitische huizen komende schrijver. Marokkaan, volgens mij. En die is gewoon in Nederland begraven. En toen heeft iedereen een speech voor hem gehouden. En mijn uitgever en zo. En iedereen is netjes daar naartoe gegaan. En mooie ceremonie, et cetera. En dat kan dan bij mij niet. Want ik word dan islamitisch in Turkije begraven. En ja, niemand gaat naar Turkije voor mij natuurlijk. Dus dat is een beetje raar. En ik heb nu gewoon nog steeds die verzekering. En eigenlijk moet ik het gewoon stoppen en gewoon een Nederlandse verzekering nemen, lijkt mij.
Weet je wat vet zou zijn? Als je je lichaam laat opsplitsen in meerdere stukjes en dan laat je gewoon in meerdere landen begraven.
Ja, lol. Wat is daar nou weer leuk aan?
Ja, ik weet niet. Het is gewoon grappig. Ik vraag me af of iemand het ooit heeft gedaan. Gewoon iets onserieus. Ik wil mijn dood echt onserieus houden, weet je. Ik ben er toch niet. En lach gewoon. En feest gewoon. En voor de rest maakt het me echt geen reet uit.
Ja, dat soort dingen kun je ook van tevoren bepalen. Je kan zelfs bepalen wat voor muziek je op je begrafenis wil. Wat voor kleding je in begraven wil worden. Wat voor kist. Wat voor wie er allemaal mogen komen. Wat voor eten, wat voor drinken. Dat kun je allemaal van tevoren bepalen.
Ja. Maar ja, ja. Ik vind het heel mooi hoe elke cultuur er anders mee omgaat, zeg maar, weet je. Je hebt ook van die culturen waar ze dan de dode persoon gewoon thuis houden voor een paar dagen. Dan kleden ze hem gewoon aan in normale kleren. Doen ze een zonnebrilletje op en dan gaan ze gewoon feesten met die persoon en dat soort dingen.
Dat lijkt me echt super eng, hoor.
Ja,
want
ja, ik weet nog, toen
mijn tante en oma doodgingen, waren ze super koud en wit en kleurloos. Ja. En ze zijn niet herkenbaar en ze vallen af. En dat is echt niet mooi.
Ja. Ja, wat ze dus ook doen, wanneer je zeg maar een soort van moderne, zeg maar Amerikaanse begrafenis, als je een open coffin funeral hebt, dus zodat de kist open is en mensen nog kunnen kijken, dan zit je in een zaal en dat soort dingen. Dan heb je dus een guy in het lijkenhuis die jou moet opmaken, want je lichaam begint op te zwellen en dat soort dingen. En dan doen ze vrij gekke dingen. Dus dan halen ze je oogballen eruit en dan stoppen ze plastic balletjes onder je oogleden en dan plakken ze je oogleden dicht, zodat het gewoon normaal lijkt. En dan, ze doen echt hele rare dingen. Ze pompen je vol met van alles. Make-up doen ze op je. Je lippen worden dicht genaaid, als het ware. Want over het algemeen ga je niet dood met gesloten mond. En allemaal dat soort dingen. En dat doen ze dan puur cosmetisch. Dan maken ze eigenlijk gebruik van een soort plastische chirurgie om jou er nog even presentabel uit te laten zien. Zodat mensen jou in een open kist kunnen zien. En dan word je de incinerator ingegooid, verbrand of begraven of whatever. Mm-hmm. Dus dat heb je ook. Dat is ook heel raar om dat te doen met dode mensen alleen. Zodat mensen een soort van presentabel iets kunnen zien. Maar ja, het is gewoon gek.
Bij Nederlanders speelt vaak de vraag of ze begraven willen worden of gecremeerd. Ja. Bij Turken speelt dat niet echt, want iedereen wordt sowieso begraven. Maar zou jij ooit voor cremeren kiezen?
Nee. Ja, maar waarom? Weet je, dan ga je een oven aanzetten om mij te verbranden. Gooi me daarom gewoon in die biomassa. Weet je, het uiteindelijke as is toch maar gewoon as. Of het nou van hout komt of van een lichaam komt, zolang jij gelooft dat
het biomassa is gewoon geen keuze. Je moet kiezen, begraven of cremeren.
Ja, ik vind cremeren gewoon een beetje raar, weet je, waarom? Kijk, als je me gewoon in de grond zet, dan kan de natuur nog van mij snoepen, weet je. Dan kan ik nog lekker verteerd worden en dat soort dingen. Dan ga ik terug naar de natuur. Ik heb van de natuur
gesnoept. Ja, we snappen dat wel.
Dat begrijp ik. Maar dat andere begrijp ik niet. Dat je de oven ingaat. Waarom zou je mij... Waarom?
Nou ja, het hele idee is dat je dan van die dingen hebt, van die stofjes die ze dan in zo'n urn doen. Ja, en dan ben je een soort van in iemands huiskamer nog steeds.
Ja.
Dat is denk ik een beetje de symbolische ding ervan.
Ja. Ja, maar... je zou van die as zou je een diamant kunnen maken. Misschien is dat sentimenteel. Waarschijnlijk bestaat er een bedrijf die dat doet.
En een ring of dragen.
Ja, of je zou de as kunnen veranderen in CO2 en dan die CO2 kunnen pompen in water, zodat je gewoon een spaarroodje hebt. En dan kun je gewoon een spaarrood drinken, die is gecarboniseerd met de koolstof uit het lichaam van je overleden.
Ja, echt precies. Echt gewoon
daarvoor beeld. Je kan alle kanten op gaan. Ik zie nu opeens alle kunstzinnige mogelijkheden in mijn dood. Ik ga echt een...
Je moet een boek schrijven en dan 100 manieren om dood te gaan. 100 coole manieren. Ik denk dat dat echt super uniek is.
Ja. Ja, grappig. Over de dood gesproken. Hè? Jij zei dus bij je tante van de machine en dan piept die en dan ben je dood. Kijk, dat is ook interessant, want wat is dood zijn nou precies? Hè, ja. Je hebt dus mensen die bijvoorbeeld hersenschade ondergaan. Dus dan, laten we even een hele simplistische termen gebruiken. 50% van je hersenen doen het niet, dus je hebt 50% capaciteit en dan word je zo'n... Ja, dan zit je gewoon vast in bed en dan kwel je en dan moet je gevoed worden, dat soort dingen. Je leeft nog wel. We zeggen nog steeds wel dat die persoon er leeft, weet je. 50% van jou is weg, voorgoed. Maar je leeft op de een of andere manier, noemen we dat nog steeds leven. Laten we zeggen dat we van die 50% nog 50% weghalen, heb je een kwart over. En dan kan je misschien alleen met je ogen knipperen of whatever. En voor de rest moet je weer gevoerd worden en dat soort dingen. We noemen het nog steeds leven. Mm-hmm. Maar een groot deel van jou is dood. Het is dood, het leeft niet meer.
Ja, dat was ook een van de pijnlijkste dingen die ik had bij mijn oma. Nog pijnlijker dan dat ze dood was. De dagen ervoor was ze soort van in leven, maar ze keek me aan en ik zag letterlijk dat ze me niet zag, zeg maar. Dus ze keek me wel aan, maar ze kon niet praten, ze kon niet op me reageren. Ze kon haar medicatie niet meer slikken, omdat ze gewoon niet meer kon slikken. Ze kon geen voeding meer tot haar nemen, geen water meer. Het water viel weer uit haar mond. En dat was nog pijnlijker dan de dood zelf. Want ik dacht van, wat moet ik met jou? Je ziet mij niet eens meer.
Dat is de dood eigenlijk, wat daar gebeurt. Kijk, want we proberen het. Soms zeggen we dan van, oh, ze leven of ze zijn hersendood of zo. Maar je hersenen zijn ook niet levend of dood. Weet je, er is daar een hele gradatie tussen optimaal, hoe jij normaal bent, jij, en dan de dood. En helemaal leeg, weet je. En die hele journey ga je eigenlijk af.
Als je dement bent, ben je eigenlijk ook dood. Maar je leeft nog, snap je? Je ziel is dood. Jij bent dat niet meer. Het is zo raar, want je leeft nog wel.
Ja, nee, maar daarom. Dus het is moeilijk om dat soort dingen te definiëren. Dingen als leven en dood. Want als het alleen om hartslag en ademen gaat, dan kunnen we mensen heel lang laten leven. En
ik zeg eerlijk, op een gegeven moment was ik soort van blij dat mijn oma dood was. Want net voor haar dood begon ze zeg maar te dementeren. En dat vond ik veel pijnlijker dan dat ze dood was, zeg maar. Want ze vergat constant of het nou ochtend was of avond, et cetera.
Ja.
Ze vergat de hele tijd dingen die ik haar net had verteld en zo. Dus ik dacht al van, oh, jij bent sowieso volgend jaar dement. En op een gegeven moment zou ze ook zeggen van, wie ben jij? Wat doe je in mijn huis? Yes. Snap je? Dus dat zou zo pijnlijk zijn.
Ja, het is veel confronterender. Dan zie je de dood echt gewoon gebeuren. Weet je, het is letterlijk alsof iemands lichaam langzaam wegrot. Mm-hmm. Maar dan puur mentaal, weet je. En dan het is heel wat anders dan dat iemand er is en dan er opeens niet is. Dan zie je die hele journey. En dat heeft mij altijd wel doen inzien dat dingen als persoonlijkheid en leven en dood, het zijn hele vage, abstracte termen. En er bestaat heel veel rek in, zeg maar.
Pijnlijk. Ja, ik zou het echt heel pijnlijk vinden als de oudere mensen die ik nu om me heen heb ineens gaan dementeren over een paar jaar.
Ja.
Dat zou ik echt heel pijnlijk vinden.
Ja, daarom is het echt belangrijk om te letten op dat soort dingen. En echt, het is ook van, kijk, ouderdom wordt niet echt gezien als ziekte of zo. De dingen die ouderdom veroorzaakt worden gezien als ziekte. Maar het is heel belangrijk om bewust te zijn van dingen die ouderdom bevorderen. En dingen die het brein jong houden en allemaal dat soort dingen.
Ik heb een speciale opdracht gekregen. En dat vond ik echt een beetje zwaar. Maar eigenlijk vind ik het ook wel een eer. Ik heb zeg maar een... op de middelbare school had ik een docent, een Joodse docent die Duits gaf. En daar ben ik altijd bevriend mee gebleven. Ook na mijn boek en zo heeft ze me gesteund. Ik heb één dag bij haar geslapen en zo. Toen ik een huis aan het zoeken was. En we doen regelmatig nog etentjes. En bij het laatste etentje zei zij, want zij had een moeder die dementerend was. En die was een paar maanden geleden overleden. En dat vond zij een van de pijnlijkste dingen die ze had meegemaakt. En toen zei zij van, beloof mij dat als ik ooit dementeer, want ze is nu 61, hoe zei ze dat? Zeg maar euthanasie, dat heeft ze zeg maar vastgelegd. En dat ik dat een soort van zou, ja, ik weet niet waar het op neerkwam, maar in ieder geval dat ik wel een soort van getuige ben dat zij dat zelf wil. Dus dat er een spuitje in mag en dat ze dan doodgaat.
Ja.
Want ze wil niet verder leven als ze dement is. Dus
ze heeft die verantwoordelijkheid bij jou gezet.
Ja. Dus ik heb een soort speciale opdracht daarin. En ik vind het... ik vond het echt een hele zware opdracht. Maar ja, aan de ene kant ook wel een eer natuurlijk dat ze mij zo erg vertrouwt. En ik mag dan een soort van haar dingetjes regelen op het moment dat ze dement is. Daar komt het denk ik op neer.
Ja.
Dus dat vind ik heel Ja, ook
grote
wel,
verantwoordelijkheid.
Ja, grote verantwoordelijkheid. Nou is ze nog pas 61 hoor, dus dat duurt nog wel een tijdje.
Ja,
als ze al dement wordt, want het hoeft het natuurlijk helemaal niet. Haar moeder was pas dement op haar 80ste of zo, dus ja.
Ja.
Het duurt nog waarschijnlijk een kleine 20 jaar.
Ja, precies. Ja, ja, dat is lastig. Dementie is...
Zou jij zo'n opdracht van iemand accepteren?
Ja, waarschijnlijk wel.
Wist je dat ze in Suriname dansen bij een begrafenis?
Ja, maar ik vind dat dus mooier dan al dat gehuil en shit. Ik denk van...
Heb je ooit dat filmpje gezien?
Ja, kijk, ik heb in culturen waar ze hysterischer omgaan met de dood. Even kijken hoe ik dit verwoord. Ja, in culturen waar ze een soort van negatiever omgaan met de dood, is er ook een grotere last op de dood. Dat is zo bij wanneer je normaal doodgaat, maar ook als je bijvoorbeeld zelfmoord zou plegen. Omdat je dan denkt van, oh, hoe gaan de mensen die ik achterlaat zich voelen? Weet je, en als je in een maatschappij leeft waarbij het wat negatiever is, dan is die last ook wat groter. Dan denk je daar meer aan. Dan is het een grotere bezigheid in je hoofd. Van, hoe gaan die mensen zich voelen? Wat laat ik hun na en whatever? Terwijl als je in een society woont waar mensen meer... Ja, dat soort dingen. Een beetje dansen, een beetje loslaten. Waar de leed wat minder is, waar het een beetje luchtig gemaakt is. Dan is dat ook, dan is die druk er ook minder of zo, denk ik. Zodat het eigenlijk voornamelijk jouw dood het meest jouw effect of zo. In plaats van anderen. Ik weet het niet. Daarom vond ik culturen waar ze er soort van positief naar proberen te kijken. Heb ik altijd mooier gevonden. Want in de westerse samenleving, kijk, omdat het gebaseerd is op christendom en dat soort dingen. Wanneer je veel mensen, wanneer ze ongelovig worden, vooral via het soort van de filosofische kant, dan neig je heel snel nihilistisch te worden. En als nihilist heb je niet echt een goede fundering in de westerse samenleving, want het is gewoon kut. Weet je, life is meaningless and we're all gonna die en allemaal dat soort shit. Dus het is heel moeilijk om er op een, zonder absurdisme, op een soort van positieve manier naar te kijken. En in andere culturen gaat dat wat makkelijker. Daar hebben mensen wat meer... is de dood wat meer geaccepteerd of zo?
Ja.
Heb ik het gevoel.
Maar je hebt sowieso culturen waar ze met alles luchtig omgaan. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse cultuur. Ja, dat is gewoon...
Ja.
Het lijkt wel of die mensen niks ernstig vinden in het leven.
Ja, maar dat vind ik dus mooi. Ik vind dat dat het ergens is waar je naartoe moet gaan, weet je. Want uiteindelijk hoort alles ook luchtig te zijn. Want,
maar is dat, is dat gewoon geen coping mechanism? Want uiteindelijk
is de dood niet luchtig. Ik weet het, maar het is wel een soort van positieve coping mechanism, weet je?
Ja.
En zolang het in de positieve lijn blijft, zullen de uitkomsten ook een grotere kans van positiviteit hebben. Terwijl de negatieve kant, weet je, ja, als iedereen om je heen... Kijk, en dat zie ik veel. Kijk, het Nederlandse... begrafenissen zijn misschien, westerse begrafenissen zijn misschien wat beschaafder. Dat mensen zich gewoon, weet je, iedereen in zwart zo stilletjes huilen. En in Turkse begrafenissen vallen er spontaan overal vrouwen flauw, schreeuwend.
Ja, inderdaad.
Zo. Weet je, dus dat verschil zie je dus heel erg. En ik denk dat als die reactie zal ervoor zorgen dat je veel, dat de nasleep veel meer naar gaat zijn, zeg maar. Dus de kans, denk ik, gewoon groter dat je in een depressie belandt en dat je er niet meer er goed van afkomt en dat soort dingen. Daarom heeft die positieve kant me wel altijd aangetrokken.
Ik vind het ook interessant om over zelfmoord te praten, want ik heb vaak mensen gekend via die dan weer iemand kende die zelfmoord heeft gepleegd. Dus het is wel echt ook iets heftigs. Maar ja, daar wil ik het in deel 2 over hebben. Ik wil het hierbij afsluiten, want ik moet nu ergens heen.
Oh ja, oké.
Dus ja, bedankt voor het luisteren. Laat vooral weten wat jullie van deze aflevering vonden. Stel vooral vragen, dan behandelen we die in de volgende aflevering. En vergeet ons niet te steunen op ikgaleven.backme.org. Dank jullie wel.
Ja, dank jullie wel. Doeg.
Doei.